Ik weet niet hoe het bij jullie is, maar als je zo met elkaar deze liederen zingt en een beetje tot je door laat dringen, en of je nou thuis zit en meekijkt of dat je hier zit, dan, ja, ik weet niet, ja, dan heb ik ook een beetje dat gevoel van thuiskomen. Dicht bij God zijn. Zijn aanwezigheid ervaren. En dat is best lastig. Weet je, als we kijken naar de dingen in deze wereld. Ik heb het ook geprobeerd een beetje in het thema te benoemen. Hè? In alle rust op weg met Jezus. Nou, ga er maar aan staan. Probeer dat maar eens. Ik ben daar de afgelopen tijd een beetje mee bezig geweest en bij mij werkt het meestal zo. Met een preek, dan loop ik daar een poos over na te denken en ben ik daarmee bezig. En dan denk ik, ja, dan moet ik toch eens een paar dingen op een rij gaan zetten, want anders dan weet ik niet wat ik allemaal moet gaan zeggen, zeg maar. Maar dan gewoon die rust vinden om met Jezus op weg te gaan. Terwijl er van alle kanten allerlei dingen op je afkomen. En zeker hè, als we kijken naar wat er alleen deze week alweer gebeurd is. Hè. Angst, onverdraagzaamheid, egoïsme, veroordeling, eigen meningen. Al dat soort zaken, dat viert hoogtij. En dan kijken we, en dat, misschien is dat wel iets waar we eens eventjes over na moeten denken voor onszelf. Maar we kijken dan al heel gauw naar de wereld. Hè? Van, oh, die wereld, die boze wereld. Daar is van alles aan de hand. En als je dan van de week weer kijkt naar al die rellen in Rotterdam. En vannacht, van gisteren ook weer in allerlei andere plaatsen. Dan denk ik van, waar gaat dit over allemaal? Weet je, wat bezielt de mens? En tegelijkertijd vind ik het heel triest. En schaam ik me soms. Hoe christenen bezig zijn. Hoe die over elkaar heen rollenbollen. En als je kijkt ook op social media. Het is bizar gewoon. En het liefst zou ik het uitzetten. Maar ja, vanwege je bediening op winter gaat dat niet. Ik weet dat Leen het heeft al uitgezet. Goeie keus, denk ik. Maar ik ben wel bezig om mensen te blokken. En dan blok ik niet eens mensen vanuit de wereld. Maar ik blok christenen. Kan je je voorstellen? Gewoon door wat mensen roepen en nou ja, ik noem het maar van die roeptoeters. Die hun mening hebben, die van alles wat vinden. En allemaal denken dat ze de waarheid in pacht hebben. En dan denk je, jongens, dit is niet wat Jezus bedoeld heeft. We hebben maar één opdracht. De grote opdracht, zoals we die noemen. En dat is brengen van goed nieuws. En als we dan kijken wat er staat in Matthäus. Dat is dan mooi, hè, hoe dat begint. En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei, mij is gegeven alle macht in de hemel en op aarde. Alleen die woorden al. Jezus zegt, mij is gegeven alle macht. Niet een klein beetje, niet maar 50%, niet van, ja, dat komt straks ooit een keer. Nee, nu. Alle macht. In de hemel en hier op aarde. Ga dan heen en onderwijs al de volkeren. En doe dat door hen te dopen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. En leer hen alles wat ik u geboden heb, om dat in acht te nemen. En dan stopt hij nog niet. En dan zegt hij, en zie. Ik ben met jullie alle dagen tot aan de voleinding van de wereld. En dat is wat we van de daken moeten schreeuwen. Het goede nieuws van Jezus. Dat Jezus gekomen is naar deze wereld 2000 jaar geleden. En dat dat nog steeds een impact heeft. Nu, vandaag de dag. Dat er ontzettend veel mensen tot geloof komen. Dat er ontzettend veel mensen zijn die Jezus vinden. En dan tegelijkertijd heb je dan al die mengelingen van meningen en weet ik wat allemaal. christenen die hun eigen gelijk willen halen, die anderen veroordelen omdat ze een bepaalde mening hebben of idee hebben. En ik denk, jongens, waar gaat het uiteindelijk over? Het goede nieuws brengen, dat verbindt, dat herstelt, dat geeft genezing, dat geeft zicht op de toekomst, dat geeft zicht op wie Jezus is, dat geeft de rust en vrede die mensen nodig hebben. En dan is het goed om weer eens even goed voor jezelf na te denken van, wat doe ik daar eigenlijk mee? Wat doe ik met het goede nieuws van Jezus? En als je op een goede manier daarmee bezig bent, dan kun je in alle rust op weg gaan met Jezus. Dan word je niet beïnvloed door al die toestanden die over je heen gegooid worden. Weet je, en het brengen van goed nieuws is wel eens spannend, hè? Tuurlijk, het is niet zo van, nou ja, op je gemakje, je gaat een beetje, je loopt naar iemand toe, je vertelt wie Jezus is en die zegt, ja hoor, prima, wil ik wel hebben. En je gaat naar het volgende, helaas, zo werkt het niet, zouden we heel graag willen. Maar het is spannend. Het is soms zelfs spannend om op iemand af te stappen. Het is zelfs spannend om met iemand in gesprek te gaan. Het is soms zelfs spannend om zomaar te vertellen dat jij Jezus volgt. Want wat gaat er gebeuren? Wat wordt er gaat er gezegd worden? Wat gaat er over je heen komen? En ik was daar zo eens mee bezig. En ook door alle dingen die ik elke dag zeg maar tegenkom. Dacht ik van oké, ik ga een aantal dingen noemen waarmee we geconfronteerd worden als volgelingen van Jezus. En dan wil ik niet gelijk zeggen dat dat een soort van verdrukking is of zo, want dat denk ik ook weer. Ik heb het niet meegenomen, maar ik las van de week nog een artikeltje in de EOVisie. En daar werd op een gegeven moment ook iets gezegd van, wij schieten helemaal in de stress van wat er allemaal in ons kleine landje, heel klein stipje op die grote wereldbol, wat daar allemaal gebeurt. En begrijp me goed hoor, het zijn dingen die heftig zijn. Hè? Als je hebt over de overstromingen die in Limburg geweest zijn, als je kijkt naar de rellen die er elke keer zijn, als je kijkt naar corona en noem maar op, al die dingen. Tuurlijk, heftig. Maar als ik dan naar grote delen van de wereld kijk, wat daar aan de hand is, als ik kijk naar Jemen, waar hongersnood is, waar mensen gewoon niks hebben. Niks. Wij lopen naar een kast en een koelkast, we trekken hem open en we denken, wat zal ik vandaag eens gaan eten? En zij hebben gewoon niks. Ze hebben geen medische voorzieningen. Als ik kijk naar een heel continent als Afrika, wat daar allemaal gebeurt, dan denk ik, jongens, waar gaat het allemaal over? Wij hebben het nog best goed hier. Maar een paar dingen wil ik dus noemen. En drie. En de eerste is dwaalleer. In de Bijbel worden we op heel veel plaatsen gewaarschuwd dat we niet achter dwaalleer aangelopen. Dat we niet achter dingen aangelopen die niet kloppen. Want weet je, er worden heel veel dingen gezegd en die worden bijna zo gezegd dat je bijna zoiets hebt van, oké, zou dit kunnen kloppen? Je wordt erin meegenomen. En het kan heel sneaky zijn, hè? Maar Paulus is daar gewoon heel duidelijk over. Hij zegt bijvoorbeeld in 1 Timotheus 6, vanaf vers 3. Als iemand een andere leer brengt en zich niet houdt aan de gezonde woorden van onze Heer Jezus Christus, en aan de leer die in overeenstemming is met de godsvrucht, dan is hij verwaand, weet niets, maar heeft een ziekelijke neiging tot twistvragen en woordenstrijd. Wow. Dat zou je maar even gezegd worden. Het gaat niet over mensen in de wereld. Hè? Het gaat over mensen binnen het lichaam van Christus. Daaruit komen voort afgunst, ruzie, lasteringen, kwaadaardige verdachtmakingen, voortdurend geruzie van mensen die een verdorven gezindheid hebben en beroofd zijn van de waarheid. Beroofd zijn van de waarheid. Omdat zij denken dat de godsvrucht een bron van winst is. Wend u af van dit soort mensen. Maar de godsvrucht is inderdaad een bron van grote winst. Vergezeld van tevredenheid. Nou, duidelijke taal die Paulus hier geeft. En als je dan kijkt wat er in de wereld gebeurt vandaag de dag, dan gebeuren er dingen dat je denkt van, hoe komen mensen erop? Ik had laatst contact met iemand die zei van, een christen, en die zei van, ja, ik heb er eens over nagedacht. Ik ben er volledig van overtuigd dat Peter R. de Vries in de hemel is. Ik denk, nou ja, prima als jij dat vindt. Ja, want hij heeft zoveel goede dingen gedaan, dat kan niet missen, dat moet gewoon. Ik zeg, oké, zeg ja. En toen vroeg hij dus wat ik er dan van vond. Weet je, dat ga je dan krijgen, hè? Dan moet jij dus ook je mening gaan geven. Ik zeg, nou ja, dat weet ik niet. Ik zeg, ik ken hem niet. Ik zeg, ik weet niet hoe hij bezig geweest is met God en met Jezus. Ik zeg, dus ik kan daar geen antwoord op geven. Dus jij gelooft niet dat hij in de hemel is. Dat krijg je dan gelijk terug, weet je. Ik zeg, nee, dat zeg ik niet. Ik zeg, ik weet het niet, omdat ik hem niet ken. Zeg maar, laten we het eens omdraaien. Laten we eens gaan kijken van, hoe kijk jij er nou tegenaan? Wat betekent voor jou dan, hoe zei ik dat, van, hoe is dan de weg om in de hemel te komen? Hè? Om dan maar even in zijn taal te blijven. Hij zegt, nou ja, hij zegt, ik kan me niet voorstellen dat als mensen goede dingen doen, dat ze dan naar de hel gaan. Oké, ik zeg maar, als we dan eens naar Jezus kijken, wat heeft hij gedaan? Wie is hij dan? Ja, hij is aan het kruis gegaan en nou ja, een heel verhaal, hè, dus dat klopte allemaal, om het maar even zo te zeggen. En ik zeg oké, ik zeg maar, als dan mensen zonder Jezus in de hemel zouden kunnen komen, wat is dan de zin geweest van het offer van Jezus aan het kruis? Nou ja, dan proefde hij al een beetje. Het ging allemaal natuurlijk via e-mail, dus je ziet iemand niet. Maar ja, dan merk je al van, oké, dit wordt een beetje narrig. Hè? Zo van, ja, nou ja, weet je, zoiets. En op een gegeven moment stopte het contact. Omdat die persoon er eigenlijk niet mee uit de voeten kon. Omdat hij in een waarheid aan het geloven was, die niet klopte met de werkelijke waarheid. En als je daar dan wat van zegt, ja, dan ben je verkeerd bezig, weet je wel, van ik heb mijn mening, dus en jij moet dat ook maar geloven dat ik die mening heb. Maar ja, zo werkt dat dus niet. En dan denk ik van, nou, als ik dan zo'n stukje als wat Paulus hier schrijft, als ik dat dan lees, dan denk ik van, wow, wat gebeurt er allemaal binnen het lichaam van Christus? Wat gebeurt er in mij? Wat gebeurt er in ons? Want we hebben er allemaal mee te maken, hè? We krijgen allemaal allerlei verhalen over ons heen. En hoe ga je daar dan mee om? Toets je het? Of neem je het voor zoete koek aan en denk je van, mo, zit ook al wat in. En ondertussen, zonder dat je er erg in hebt, ga je steeds verder als het ware van de waarheid af, van het goede nieuws af, wat we mogen brengen. In alle rust op weg met Jezus is waakzaam te zijn en onderwijs tot ons te nemen, zodat we niet meer heen en weer geslingerd worden. Zodat we weten, waar gaat het uiteindelijk om? Wat is nou eigenlijk de kern van dat goede nieuws? En Paulus zegt er ook weer wat over in Efeze 4. En dan zegt hij, hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars. Om de heiligen toe te rusten tot het werk van dienstpersoon, tot het opbouwen van het lichaam van Christus. En dan komt het, totdat wij alle komen tot de eenheid van het geloof en de kennis van de Zoon van God, tot een volwassen man, tot de maat van de grootte van de volheid van Christus. Opdat wij geen jonge kinderen meer zouden zijn, heen en weer geslingerd door de golven en meegesleurd door elke wind van leer, door het bedrog van mensen, om op listige wijze tot dwalingen te verleiden, maar dat wij door ons in liefde aan de waarheid houden en in alles zouden groeien naar hem die het hoofd is, namelijk Christus. Onderwijs. En dat is niet zo van, nou ja, wat zal ik nou eens doen? Nou hier, oké, hier zie ik wel een vest staan. Oh, leuk vest. Klaar, dat was het weer voor vandaag. Nee, dat is duiken in het woord van God. En mee bezig zijn, ontdekken van wat staat er nou eigenlijk. Ik heb ook wel eens iemand gehad die zegt van, ja, ik heb de Bijbel helemaal doorgelezen. Ik zeg, nou, dat is mooi. Dus kijken we opnieuw beginnen. Ja, nee, ik heb het toch uit? Nee, we hebben het niet uit. Het boek is nooit uit. Het is levend woord. En elke dag van je leven kan en mag je ermee bezig zijn. En elke dag ontdek je nieuwe dingen. Zelfs gedeeltes die je 100.000 keer gelezen hebt. En in één keer lees je, denk je van, wat? Staat dat er? Dan pas ga je ogen openen. En ik denk dat het belangrijk is om ons te wapenen tegen dwaalleer. Te wapenen tegen allerlei meningen en dingen die rond waren binnen het lichaam van Christus. Dat we elke keer weer terug kunnen naar het woord toetsen van, oké, wacht even, ik heb dat gehoord. Ik ga eens eventjes kijken om te kijken of het klopt. Kan ik het ergens terugvinden? Tweede is strijd. Nou zijn er verschillende soorten strijd. Er zullen vast misschien meerdere zijn, maar ik noem er eigenlijk maar twee. Het eerste wat ik eigenlijk noemen wil nog vooraf is, dat merk ik ook heel vaak bij christenen, op het moment dat ze strijd ervaren, het eerste wat gebeurt is van, de duivel doet het. Oké, zou kunnen. Wij als mens zijn heel makkelijk in het afschuiven. Het begonnen bij Adam en Eva. God tegen Adam zei van, hey, wat is er hier gebeurd? Ja, wacht even, dat is die vrouw. En die vrouw zegt, ja, wacht even, dat is die slang. En al die eeuwen door is het nog steeds zo. We proberen dingen af te schuiven, onze eigen verantwoordelijkheid aan de kant te zetten. Want ik ben wel goed bezig. Maar hij of zij of jullie, die doen het allemaal. En dat ervaren we dan als strijd. En toch is het zo dat strijd heel vaak van binnenuit komt. En dat heeft even in de eerste plaats helemaal niets met de duivel te maken. Dat ben jij gewoon, jij. Jij maakt keuzes, jij maakt beslissingen, jij doet dingen. Weer een voorbeeldje. Dus ook weer een poosje terug, kwam er een man via e-mail binnen. En die had allerlei problemen. Probleem in zijn relatie, nog wat andere dingen. Wat er precies uit de hand was, uiteindelijk kwam dat er niet goed uit. Maar in het gezin, het werk, financiën, allerlei dingen speelden mee. Maar het belangrijkste wat hij noemde was toch wel zijn relatie met zijn vrouw. Een christen. Begrijp me goed, een christen. Want dat gaf hij aan. En toen zei hij van, ja, en nou ben ik iemand tegengekomen en daar ben ik hartstikke verliefd op geworden. Ik geloof dat God ons bij elkaar gebracht heeft en dat ik een nieuwe start mag maken. Ik wist echt niet van, wat gebeurt hier? Dit slaat helemaal nergens op. Ik denk, hallo, word je wakker, weet je? Waar ben je nou eigenlijk mee bezig? Denk jij? Nou, ik heb het natuurlijk niet allemaal zo gezegd, maar probeer wel met hem in gesprek te gaan en te zeggen van, ja, maar wacht eventjes. Hoe zie je dat dan? Je hebt een vrouw en kinderen en dat God zegt van, zet die maar aan de kant, want ik heb een nieuwe weg voor je. Ik zeg, leg mij dat eens uit. Hoe zie je dat dan? Nou ja. Er kwam wel iets, maar eigenlijk niet echt veel. En uiteindelijk stopte het contact. Waarom? Omdat ik niet meeging in datgene waar die persoon mee bezig was. En dan zei hij ook nog van, ja, maar wij ervaren wel allerlei strijd dat het niet lukt om bepaalde beslissingen te nemen, zodat we samen, dus met die nieuwe liefde, zeg maar, door kunnen gaan. Ja, de duivel die zit daar maar op in te hakken. En dan denk ik van, jongen, waar heb je het allemaal over? Waar haal je het vandaan? Bizar gewoon. En dan mensen die dus zeggen van, ze hebben strijd, maar hebben niet in de gaten dat het vanuit hunzelf komt. Omdat ze er zelf een zootje van maken en beslissingen nemen waar je denkt van, ik kan er niet bij. Galaten 5, vers 19. Het is bekend wat de werken van het vlees zijn. Namelijk overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, vijandschappen, ruzie, afgunst, woedeuitbarstingen, egoïsme, oneenigheid, afwijking in de leer, jaloersheid, moord, dronkenschappen, zwelgpartijen en dergelijke. Waarvan ik u voor zeg, zoals ik ook eerder gezegd heb, dat wie zulke dingen doen, het koninkrijk van God niet zullen beërven. Er zit niks van de duivel bij, hè? Dat is de mens zelf. Het zit in ons. Paulus zegt het hier niet zomaar, hè? Paulus zegt het hier tegen de gemeente van Jezus Christus. Dus hoezo dingen afschuiven op de duivel of op wie dan ook? We zijn het zelf. We zullen bij onszelf te raden moeten gaan van, oké, hoe ben je bezig? Nou, voordat Paulus deze verse noemde, noemde hij al een mooi vers, wat eigenlijk de oplossing is. Galaten 5 vers 16, daar staat, wandel door de geest en u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen. Waar ligt je focus? Op het vlees? Je eigen ik? Of op de geest die in jou woont? God die in jou woont, Jezus die in jou woont. Wandel door de geest en u zult de begeerte van het vlees niet volbrengen. Het staat er niet andersom, van nou, zorg dat je niet de begeerte van het vlees volbrengt en dan kun je wandelen door de geest. Nee, zo staat het er niet. Zo proberen we het wel vaak in te vullen. Van ja, het lukt me maar niet om in de geest te wandelen, want ja, het is een keus. Het is, waar ligt je focus? In alle rust of weggaan met Jezus is ruimte hebben voor de vrucht van de geest. Galaten 5. En de vrucht van de geest is echter liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Daartegen richt de wet zich niet. Maar wie van Christus zijn, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Als wij door de geest leven, laten we dan ook door de geest wandelen. Als je vol bent van Gods geest, dan kunnen al die andere dingen, die krijgen gewoon geen plek, die krijgen gewoon geen kans. Focus je op de geest. En dat is dat voorbeeldje wat ik net noemde van die man, die focuste niet op de geest. Die focuste op andere dingen. Maar ik ben ervan overtuigd dat als hij zich zou focussen op de geest, dat hij tot ontdekking gaat komen, waar ben ik mee bezig? Wat ben ik eigenlijk aan het doen? En zo geldt dat ook voor ons. Ik zei al van, er zijn verschillende soorten strijd. Want er is natuurlijk ook strijd die van buiten komt. Maar tegelijkertijd heeft het ook weer, toch weer te maken met je innerlijke houding. Als we kijken naar 1 Petrus 5, dan staat daar, wees nuchter en waakzaam, want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. Bied weerstand aan hem, vast in het geloof, in de wetenschap, dat hetzelfde lijden ook aan al uw broeders in de wereld opgelegd wordt. Wees nuchter en waakzaam. Met andere woorden, let op! En doen we dat altijd? Of laten we dingen gebeuren? Weet je, als we kijken naar hoe dat werkt. Even kijken, waar heb ik dan staan? Ik ga dingen even iets anders doen. Als we kijken hoe dat werkt. Ik weet niet of jullie wel eens natuurfilms zien. Maar dan zie je, dat vind ik altijd wel leuk om te kijken. En dan zie je hoe leeuwen, hoe die jagen. Nou, die zien een kudde, die rennen erop af en die springen er middenin. Ik weet niet of jullie wel eens zo'n natuurfilm gezien hebben. Maar zo is het niet, hè? Een leeuw springt nooit midden in een kudde. Het gevolg zou zijn dat hij vertrapt wordt. Wat een leeuw doet, is wachten. En goed kijken. En die ziet die kudde. En dan zien ze van, hé, daar gaat er één, die gaat een beetje opzij, die dwaalt een beetje af, die is een beetje zwakker. En daar gaan ze op af. Dat is precies wat de duivel doet. Die kijkt even van, hé, gaat er iemand een beetje aan de rand, zeg maar? Gaat hij een beetje zijn eigen ding doen? Gaat hij een beetje met zichzelf bezig? Ah, makkelijke prooi, daar ga ik op af. En dan roepen we allemaal, oh, de duivel die valt me aan. Hallo, je bent het eigenlijk zelf. Want je bent los van de kudde. En dat is het mooie, dat de Heer Jezus heeft ons aan elkaar gegeven. Als gemeente, als lichaam. En dat betekent dat je erbij moet blijven. En op het moment dat je zegt van ik ga een beetje aan de zijkant staan. Ik ga een beetje mijn eigen ding doen. Hè, met al die voorbeelden die ik net genoemd heb. Ja, ben je een gewillig slachtoffer. Dan word je te pakken genomen. En dan geven we nog degene die ons te pakken heeft, geven we nog de schuld ook. Terwijl we het eigenlijk zelf zijn. Omdat we zelf die stap hebben gezet om er een beetje aan de rand te hangen. En daarom is het belangrijk dat we als gemeente ook omzien naar elkaar. Dat we met elkaar bezig zijn. Dat we kijken van, hé, dit waalt er een af, laten we er even op afgaan. Laten we ze weer naar binnen halen. En het is best lastig in deze wereld, deze tijd. Mensen hebben natuurlijk ook een eigen wil, dus je kan mensen niet dwingen. Maar dat is wel wat allemaal hoort bij dat goede nieuws van Jezus dat we mogen brengen aan deze wereld. En tegelijkertijd hebben we ook zeg maar materiaal in handen gekregen om ons te wapenen als die aanvallen komen. Gaan we weer naar Efeze 6, waar Paulus ook weer het een en ander zegt. Dan zegt hij bijvoorbeeld, bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. De wapenrusting van God. En wij denken altijd aan wapens, denken we gelijk van, oh, dan gaan we er eventjes, dan gaan we er even tegenin. Hè? We trekken alles aan en we hakken erop los. Maar als je kijkt naar de wapenrusting, dan zijn er geen aanvalswapens te vinden. Wij hoeven niet aan te vallen. Tegenstander is sowieso al verslagen, dus wat dat betreft geen probleem. Het enige is dat we onszelf beschermen. Dat is de wapenrusting die we hebben gekregen. En dat staat dan weer een paar versen verder. Efeze 6 vanaf vers 13. Neem daarom de hele wapenrusting, de hele wapenrusting, dus niet 1, 2 of 3 dingetjes. Nee, de hele wapenrusting. Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad. En na alles gedaan te hebben, stand kunt houden. Houd dan stand. Uw middel om God met de waarheid. Net al genoemd, hè? Het woord. En Jezus is het woord. Jezus is de waarheid. Waar zit ik? Bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid. De voeten geschoeid met de bereidheid van het evangelie van de vrede. Neem bovenal het schild van geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de geest, dat is Gods woord. Terwijl u bij elke gelegenheid en met alle gebed en smeking bidt in de geest. En daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen. Het woord van God staat opnieuw weer centraal. Dat helpt ons om de waarheid voor ogen te hebben. Dat helpt ons om duidelijk aan te geven aan de mensen om ons heen hoe het zit. Ook naar onze broeders en zusters. Derde is onrust en zorgen. Weet je, het mooiste, in ieder geval een heel mooi verhaal hierbij, vind ik de storm op het meer. We kennen dat verhaal denk ik wel. Jezus met de discipelen is op het meer. Storm, wind, regen, toestanden. En Jezus slaapt. En kan je je voorstellen, die discipelen die zijn bezig met de zeilen vasthouden en hozen om het water uit die boot te krijgen, want ze dreigen te zinken, ze dreigen te verdrinken. En Jezus slaapt. Jezus is bij ze. En dat beseffen die discipelen ook wel, want ze maken hem wakker van, hallo, kan je ook niet even helpen? Hozen, zeilen vasthouden, enzovoorts. Ik kan me voorstellen dat het zo gegaan is. En dat Jezus hem aankijkt, gaat staan. Zwijg, wees stil. En het is allemaal klaar. En dan het verwijt van Jezus naar de discipelen. Waar is jullie geloof? Wat is er aan de hand met jullie? Jullie hebben zoveel gezien. Ik ben er toch? Ik lag rustig te slapen. En is het zo ook niet vaak bij ons in ons leven, dat als we allerlei onrust en zorgen op ons pad komen, dat we zoiets hebben van, hoe moet het allemaal? En dit en dat en zus en zo. En we zijn helemaal de weg kwijt. Ja, Jezus is erbij. Maar, en dan komt het hele verhaal. En dan denk ik van, als Jezus erbij is, dan mag je alles bij hem brengen. En dan mag je weten dat jou niets overkomt wat je niet aan kan. Weet je, dus stormen in het leven zijn er. Hè? Of je nou Jezus kent of niet, stormen in het leven zijn er. Er zijn ook heel veel christenen die zeggen van, ja, als je Jezus in je leven hebt, heb je nooit meer stormen. Nou, dat is de grootste onzin die er bestaat, want kijk even om je heen. Leven we al in de hemel? Hebben we hemel op aarde? Totaal niet. Dus we maken van allerlei dingen mee. Alleen we hebben één voordeel. Jezus is erbij. Daar kunnen we ons aan vasthouden. Daar kunnen we elke keer naartoe. Daar kunnen we met hem kunnen we in gesprek gaan. Wordt dan gelijk alles opgelost? Nee. Krijg je rust en vrede? Absoluut. 100%. En hoe het dan zal gaan? Geen idee. We krijgen niet alle antwoorden. Maar we weten wel, hij is erbij. En hij zal niets toelaten wat ons van hem afhoudt, zeg maar. Matthäus 6, wees daarom niet bezorgd en zeg niet, wat zullen we eten of wat zullen we drinken of waarmee zullen we ons kleden. Want al deze dingen zoeken de heidenen. Uw hemelse Vader weet immers dat u al deze dingen nodig hebt. Maar zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. Wees dan niet bezorgd over de dag van morgen. Want de dag van morgen zal voor zichzelf zorgen. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. En ook dat hoort bij het brengen van goed nieuws. Het gaat om nu, vandaag. En niet om morgen en om overmorgen en om volgende week en volgende maand. Ja, de wereld is zo bezig. En natuurlijk, als je met je werk bezig bent, heb je te maken met planningen en weet ik het allemaal. Maar ook daarin kun je zeggen en weten van vandaag. Het gaat om vandaag. Vandaag is een rustdag. Vandaag mag ik rusten. Vandaag mag ik ontspannen. En morgen, oh, dat weet ik niet, dat zie ik morgen wel. Morgen dan gaan we weer kijken naar die dag. En overmorgen weer kijken naar die dag. En als je dat doet, gaat dat een heel veel rust geven. En dat gaat ook zijn effect hebben naar de mensen om je heen. Want die gaan dat zien, die gaan dat merken aan je. In alle rust op weg zijn met Jezus is beseffen dat er stormen zijn in het leven, maar dat Jezus erbij is en de regie in handen geeft. En dat je dus geen zorgen hoeft te maken. Mooi toch? Nou, als we al deze dingen zo gehoord hebben en er is nog veel meer te zeggen, dat snap ik ook vast wel. Er zijn vast dingen die ik niet genoemd heb. Of ja, maar ik heb ook nog dingen en zo. Natuurlijk. Maar het gaat erom dat we weten dat als we in alle rust op weg gaan met Jezus, dat wat er ook op ons afkomt, of dat nou binnen het lichaam van Christus is of daarbuiten, dan zijn we veilig in zijn handen. En dat we van daaruit bezig mogen zijn met die grote opdracht waar we mee begonnen zijn. Dat we heen mogen gaan, dat we de mensen om ons heen mogen onderwijzen, dat we de mensen om ons heen mogen dopen. Dat we de mensen om ons heen mogen leren. Alles wat wij geleerd hebben. En dat we zo kunnen bouwen aan het Koninkrijk van God. En dat zo het Koninkrijk van God steeds groter en steeds zichtbaarder wordt. En we roepen het heel vaak, we zeggen het heel vaak en we geloven ook dat het hier in Tiel kan. Hoe donker het ook is, licht... laat ik het anders zeggen. Donkerheid is de afwezigheid van licht. Donker is niets. Op het moment dat er een lampje aangaat, is de donkerheid is weg. Nou, laten wij met z'n allen dat lampje zijn.